Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 25e psalm het vierde vers, Heren, goedheid kent geen palen. 25, het vierde vers. We lezen Gods woord in Genesis 8 en we beginnen bij vers 20 en dan lezen we tot en met het 17e vers van hoofdstuk 9. Genesis 8 vers 20 tot 9 vers 17. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we psalm 89 en daarvan het 15e vers. 89 vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En Noach bouwde de Heere een altaar, en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte, en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die lieflijke reuk, en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen, van de hand van alle gedierte van, zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand van een iegelijks, zijn broeder zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voorts zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, Maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel dat die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierten der aarde met u, van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken, dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Beleiden wij vanavond ons geloof en doen wij dat met de woorden van zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord op deze vraag is, de volgende belijdenis spreken en ieder dan met mij in zijn hart. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Het woord Gods voor de overdenking van vanavond vindt u in het gelezen schriftgedeelte, het 9e hoofdstuk van het boek Genesis, en daarvan de verzen 11 tot en met 13. Genesis 9, de versen 11 tot en met 13, waar God zegt: en ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. Wij zullen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ook vanavond mogen wij weer in uw huis zijn en wij danken u daarvoor. En voor het feit ook dat we hier niet behoeven te komen om ons bezig te houden met menselijke wijsheid en met de dingen van beneden, maar dat wij mogen horen naar uw goddelijk woord. Dat is er ook op deze dankdag, Heere. Dat is er op zondag. Dat woord is er trouwens op alle dagen van de week. Dat woord is ook bedoeld voor alle dagen van de week en voor alle levensomstandigheden. In dat woord geeft u aanwijzingen voor ons leven hier. In dat woord geeft u ons ook de boodschap met het oog op het leven straks. Dat woord spreekt over de nooddruft van het lichaam. Dat woord spreekt over de nooddruft van de ziel. Gij wijst de weg, Heere, tot ware gelukzaligheid. De weg tot de beleving van de enige troost. En het is alles in het evangelie geopenbaard. En in het centrum, in het hart van dat evangelie vinden wij de naam van de Heere Jezus Christus. De algenoegzame zaligmaker. Degene die het heil heeft verworven. Maar ook degene die door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn afstand doen van alles, ook van aardse zegeningen en weldaden, ook verworven heeft dat mensen nog zegeningen en weldaden zouden kunnen en mogen ontvangen. Wij bidden van u, Heere, dat gij door uw woord ons vanavond ook wilt onderwijzen, dat u ons door dat woord, door de prediking daarvan ook op de rechte wijze wilt leren naderen tot u. Vandaag komen wij immers ook in uw huis om te danken en om uw grote naam te erkennen voor alles wat u ons onverdiend gegeven hebt. Maar als we inderdaad vele redenen hebben om te danken, Heere, dan hebben we ook veel reden om te bidden. Het gaat altijd weer samen. En soms overweegt het ene en soms is er meer reden voor het ander. En u weet dat dat ook in het persoonlijk leven van de ene en van de ander weer verschilt. Maar Heere, laten we vandaag inderdaad door uw geest geleerd mogen worden om oprecht te danken. Maar geef ons tegelijkertijd ook met het oog op de nood der tijden de rechte gebedsgestalte en de rechte gebedsbehoefte. Opdat wij onze noden ook recht mogen kennen, de geestelijke en de stoffelijke en de geestelijke. En dat we ze zo ook op een eerlijke wijze voor uw heilig aangezicht mogen neerleggen en u bidden om uw ontferming, om de vervulling van al onze nooddruft. Heere, gedenk ons, zoals u dat alleen kunt, en wilt ge uw woord en de verkondiging van dat woord vanavond in ons midden dan ook nog tot een rijke zegen stellen. We vragen u dat u gedenken wilt aan alle die niet naar de kerk konden. Er zijn er die vanwege de ouderdom niet kunnen komen, en velen van hen luisteren mee. Er zijn er ook die vanwege ziekte niet kunnen, Heere, of dat nu een ziekte van langere duur is, of misschien van kortstondige aard, maar het kan ons ook een hindernis zijn om met de gemeente op te gaan. Wil ook hen gedenken in uw gunst. Heere, denk aan alle die wettige redenen hebben om te verzuimen, de kleine kinderen, en allen die ze verzorgen. Laten we ook elkaar zo mogen opdragen aan uw genadetroon, Heere. Maar zo ook voor onszelf, zoals wij dan wel hier mogen zijn, samen met alle die meeluisteren, u de Heere aanbevelen en u bidden. Dat we werkelijk door uw geest mogen worden aangeraakt. En dat wij afgestemd mogen worden op uw spreken. Heere, er zijn soms zoveel andere stemmen zoveel andere dingen waar we onze aandacht aan geven, die ons soms ook heel in verwarring kunnen brengen, die ons in de weg kunnen staan. En de duivel kan er in de kerk ook gebruik van maken. Waar kan een mens zelfs in de kerk allemaal niet mee bezet zijn? Heere, verlos ons ervan. En geef dat als er zorgen en als er vragen zijn, we ze voor uw aangezicht mogen neerleggen en uitspreken en dan horen, ook via de prediking, wat gij tot ons te zeggen hebt, Heere, want het is toch waar, gij spreekt tot elk die voor u leeft. En gij wilt toch getuigenis geven aan het woord van uw genade. Wel nu, Heere, daar hebben we dan juist behoefte aan. Ook aan dat werk van uw geest, waardoor het verstaan wordt wat gij laat verkondigen. Door het werk van uw geest, die ook de geest der gebeden is, die ons ook de rechte gebedsgestalten geven wil. Hoor ons dan, o grote God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 99, vers 1 en 2 en daarna 8. 1 en 2 en 8 van Psalm 99. God de Heere regeert, God die helpt in nood en geeft dan eeuwig eer.
Thank you.
Gemeente, we slaan dus opnieuw de geschiedenissen van Noach op, zoals het woord van God ons die tekent, en dan ook met name de geschiedenissen van Noach na de zondvloed. Noach heeft als eerste van alle dingen die hij doen moest en doen wilde, de Heere een altaar gebouwd en op dat altaar brandoffers geofferd. En hij deed dat om zijn dankbaarheid tot uitdrukking te brengen. Hij deed dat ook vanuit het besef dat een mens, zoals hij ook als zondaar, verzoening nodig had. En hij heeft daarmee tegelijkertijd ook zijn vertrouwen op de Heere, ook met het oog op de toekomst, tot uitdrukking willen brengen. Bij de Heere schuilplaats te zoeken, ook ten aanzien van de onbekende dingen uit de toekomst. God heeft hem ook in staat gesteld, zo hebben we vanmiddag gezien, om offers te brengen. Want de Heere had ervoor gezorgd dat er van de reine dieren genoeg in de ark waren. Genoeg, meer dan genoeg, zelfs als het om de voortplanting ging. En dus er waren ook nog dieren over die als offerdier konden functioneren. En daar heeft Noach gebruik van mogen maken. En nu is de vraag van vanavond, hoe heeft de Heere daar nu op gereageerd? Dat wordt ons in het 21ste vers en het vervolg geopenbaard. 21ste vers van hoofdstuk 8. De Heere rook die lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Daar heb je die uitdrukking die in het woord van God vaker voorkomt. De Heere rook die lieflijke reuk. Kennelijk taxeert de Heere de rook van de offers als een lieflijke reuk. Of zoals je ook kunt vertalen, de reuk der bevrediging. God wordt door dat offer bevredigd. Hij is er tevreden mee. Hij neemt er een welgevallen in. Hij neemt het aan, dat offer. Dat is niet vanzelfsprekend zo. Er wordt ook wel eens in de schrift gesproken van een offer dat de Heere niet aanneemt. In Genesis 4 bijvoorbeeld. Als daar twee altaren staan, één van Kain, één van Abel, dan staat daar heel nadrukkelijk dat de Heere Kain en zijn offer niet aanzag. En daarentegen Abel en zijn offer wel aanzag. Dus wat er van Abels offer omhoog stijgt, dat is voor de Heere wel een lieflijke reuk, terwijl dat van Kains offer voor de Heere zo niet is. Daar neemt God geen welgevallen in. En dat is geen willekeur bij de Heere. Maar dat is omdat in dat offer van de een, in dat geval van Abel, het hart meeklinkt en spreekt en zich aan de Heere toevertrouwt. Terwijl dat bij Kain niet het geval was. Vanmiddag zagen we dat het bij Noach wel zo was. Noach heeft met dat offer ook zijn hart aan de Heere mogen offeren. En dat brengt de Heere ertoe, en zo lezen we dat ook in dat vers in hoofdstuk 8... dat de Heere dat offer van Noach aanneemt. En dan neemt de Heere zich, zo lezen wij, in zijn hart voor, en later gaat hij het ook tegen Noach zeggen, dat hij voortaan de aardbodem niet meer zal vervloeken om des mensen wil. En dat wil in dit verband zeggen, en dat maakt hoofdstuk 9 ook veel duidelijker, dat de Heere de aarde niet opnieuw met de vloek van de wateren van een zondvloed zal treffen. Heeft de Heere daar dan geen reden meer voor? Is de mensheid zodanig verbeterd en veranderd dat nooit meer zulke toestanden zullen kunnen voorkomen als dat voor de zondvloed aanwezig waren? Zijn de zonden van de mensen met het water van de zondvloed afgewassen? Is de mens de nieuwe van de zondeval? En komt dat dan niet meer voor? Dat de aarde vervuld is met geweld en al die andere dingen die wij voorafgaande aan de zondvloed lezen? Nee, dat is de reden niet. In feite is er op dat punt met de mensheid niets veranderd. Ziet u maar in vers 21 van hoofdstuk 8. En ik heb dit allemaal nodig om straks naar onze tekst toe te komen. Wat staat er in het vervolg in hoofdstuk in vers 21? Daar zegt de Heere zelf, Gods eigen getuigenis omtrent de mens, want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Dus als u vraagt waarom zegt de Heere dan dat hij de aarde niet meer met de vloeken, met het oordeel van een watersnood, een geweldige watervloed zal treffen. Als u die vraag stelt dan kunt u niet zeggen dat is omdat de mensen zoveel beter geworden zijn. Dat is omdat de mensen zich nu wel wachten voor het kwaad dat de Heere zozeer vertoornt. Nog altijd, ook na de zondvloed, is het gedichtsel van 's mensen hart alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Met andere woorden, de Heere heeft nog net zoveel reden om de aarde met de vloek te slaan als dat hij in de dagen voor de zondvloed had. Want zo lezen wij wat wij in vers 28, vers 21 van hoofdstuk 8 lezen. Lezen we eigenlijk met wat andere woorden in hoofdstuk 6 ook. De Heere zag, vers 5 van hoofdstuk 6, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. En dan zegt het woord van God, en toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart, en de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot al het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Toen was de verdorvenheid van de mens aanleiding voor de Heere om te besluiten om zijn geweldige oordelen over de aarde te brengen, zodat er van die ganse mensheid niets meer over zou blijven. En nu is het nog net eender, want nu is het gedichtsel van des mensen hart nog altijd boos. En dat zegt niet een mens, maar dat is het getuigenis van de Heere zelf. Dus zou de Heere nog precies evenveel redenen hebben om de aarde en de bewoners van de aarde opnieuw te verdelgen. Er deugt nog niks van de mensheid. En als de Heere daarnaar handelt, dan is er alle reden om opnieuw bevreesd en beangst te wezen voor zoiets als wat er in die tijd gebeurde. En wat is nu het wonderlijke? Wat in hoofdstuk 6 voor de Heere aanleiding was om te besluiten de aarde onder de vloek te brengen, de vloek van de zondvloed, dat is voor de Heere in hoofdstuk 8 aanleiding om te zeggen, ik zal het nooit meer doen. Vindt u dat niet wonderlijk? God zegt in hoofdstuk 6, omdat de mensen zo zijn, zal ik dit. En dan zal hij het water van de zondvloed brengen. En dan blijft er niemand over die levend blijft. En in hoofdstuk 8 zegt God, de mens is zo verdorven en is zo slecht. En dat is voor mij nu aanleiding om te zeggen dat ik hem niet meer zal treffen. Wat zit daar dan tussen? Hoe kan het ene moment nu dit besluit bij de Heere teweeg brengen en hoe kan het op een ander moment dat besluit bij de Heere teweeg brengen? Is het dan toch een graadje minder met die verdorvenheid? Was het in Genesis 6 ernstiger? Was de mens toen goddelozer? Was de mensheid toen meer verdorven? En is het nou toch wel een klein beetje verbeterd? Nee, heb geen positieve en optimistische gedachten van de mens en van de mensheid. Want het is nog altijd waar dat er van nature niemand is die naar God vraagt. En dat het gedichtsel van het hart van de mens boos is van zijn jeugd af aan. En wanneer is het dan ooit beter? Als het in je jeugd, als het bij je geboorte al begonnen is. Nee, het is niet omdat de mens toch een graadje beter is, omdat de zondvloed hem toch een beetje opgeknapt heeft. Nee, wat ertussen zit, dat is wat we vanmiddag over dachten. Daar is dat offer. Dat offer dat door God is aangenomen. Dat offer dat waar God een welgevallen in had. Dat offer is de verklaring. En al is de mens dan nu nog boos en verdorven, er is door God beschikt. En denk dan maar weer aan dat wonder dat de Heere voor die reine dieren in de ark gezorgd heeft. En dat Noach ze niet hoefde voor te brengen of uit te vinden of wat dan ook, maar dat de Heere het offer eigenlijk gegeven heeft. Dat offer dat de Heere heeft aangenomen, al is de mens dan nog zo verdorven, dat offer ziet God aan en dan besluit hij, ondanks de verdorvenheid van de mensen, ik zal de aarde nochtans niet meer onder de vloek brengen. Maar ik zal de aarde en de mensheid op de aarde nu alle ruimte geven om zich te ontplooien, om tot ontwikkeling te komen, om zich te vermenigvuldigen. Met andere woorden, de Heere geeft, laat ik het zo mogen zeggen met de woorden die we in het Nieuwe Testament vinden, de Heere geeft aan de mensheid de dag der zaligheid, de welaangename tijd. En de mensheid mag die welaangename tijd hebben ten einde toe. En daarom belooft de Heere dat voortaan al de dagen der aarde, zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht, niet zullen ophouden. De garanties voor het voortgaan van het bestaan van de mens op aarde en voor het onderhoud van het leven van de mens op aarde. Want God geeft zaaiing en oogst. De Heere geeft ook het levensonderhoud. En dat werkt de Heere dan later, in verderop in hoofdstuk 9, nader uit. En dan kom ik bij de woorden van onze tekst. Als hij tegen Noach zegt, ik richt mijn verbond op. Dat hier om het natuurverbond gaat, dat weet u. De Heere richt wel eens meer een verbond op, maar ik denk bijvoorbeeld aan Abraham, dan spreken we van het genadeverbond, maar hier hebben we het over het zogenaamde natuurverbond. Het is ook maar niet een verbond met de mens alleen, er staat zelfs in onze tekst dat het een verbond is met alle gedierten op de aarde, ook het is een verbond tussen God en de aarde. En dan met name natuurlijk met de mens die op deze aarde woont. Ik richt mijn verbond op. En daarin garandeert de Heere dat de aarde zal blijven bestaan, zolang als hij wil. En dat het leven op aarde zich zal mogen ontplooien. En dat ligt dan, en ik herinner u dat nog even, dat ligt dan gefundeerd in het offer. U zegt in het offer van Noach, was het dat? Had dat offer van Noach dan zoveel kracht? Dat de Heere op grond daarvan, had dat offer van Noach dan zoveel verzoenende kracht, dat de Heere op grond daarvan deze belofte geeft, deze garanties. Nee, dit offer, zoals alle offers in het Oude Testament, zijn voorafschaduwingen, waar het ten diepste om gaat. En waar het fundament voor het zogenaamde natuurverbond in ligt, voor de garanties die de Heere geeft, zaaiing en oogst, zomer en winter zullen doorgaan. De mens krijgt die gelegenheid om te leven en God zorgt voor het levensonderhoud. Het fundament daarvoor ligt in het grote offer dat de Heere Jezus gebracht heeft. En dan iets merkwaardigs in de schrift. Van dat offer van Noach, ik herinnerde u daar zojuist aan, staat geschreven dat de Heere die lieflijke rook reuk. En van het offer van de Heere Jezus staat precies hetzelfde. In Paulus' brief aan de Efeziërs, in het 5e hoofdstuk, daar lezen wij in het 2e vers, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Wel gemeente, dat is het geheim. Dat God het offer van zijn zoon heeft aanvaard. En dat hij in het offer van zijn zoon een welgevallen genomen heeft. En dat het recht in het offer van zijn zoon volkomen bevrediging gevonden heeft. En dat op grond van het offer van de Heere Jezus Christus God nu kan zeggen, niet alleen maar tegen zijn volk, en daar kom ik straks nog wel op terug, ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden, maar dat de Heere op grond van dat offer van Christus tegen Noach en tegen zijn zonen en tegen heel die mensheid die daaruit voortgevloeid is, en zelfs tot de dieren en tot de aarde toe, kan zeggen, ik zal deze aarde nooit meer treffen met de wateren van een zondvloed. Maar ik sta ervoor in en ik geef mijn goddelijke garanties dat zaaiing en oogst, zomer en winter, koude en hitte niet zullen ophouden. Het is op grond van dat offer van Christus, gode en welriekende reuk, dat de Heere nog altijd in groot geduld en in eindeloze langmoedigheid aan deze wereld gedenkt. En dat ondanks het feit dat God onmiddellijk na de zondvloed moest constateren, en het sindsdien elke keer opnieuw moet constateren dat het gedichtsel van 's mensen hart boos is van zijn jeugd aan. Praktisch toegepast betekent dat, dat hoewel de Heere van u en van mij moet zeggen, er deugt niks van. Niet alleen hun daden zijn verkeerd. En niet alleen hun woorden zijn verkeerd. Maar ook het gedachteleven, het gedichtsel van hun hart is boos en nooit anders dan boos. Alhoewel dat zo is, zal ik ze toch in mijn langmoedigheid gedenken. En zal ik ze toch niet met de wind van mijn gramschap wegvagen. En zal ik ze toch niet door mijn oordelen zodanig treffen dat er geen herstel meer mogelijk is. Maar ik zal ook voor die mens van 1998, zaaiing en oogst, en zomer en winter, en koude en hitte, en dag en nacht, niet doen ophouden. Gemeente, dat betekent heel concreet dat wij op deze dankdag voor gewas en arbeid door de Heere worden aangeklaagd. En dat de Heere tegen ons zegt, beseft u goed, als u vandaag reden hebt om te danken, beseft u goed dat u van al die zegeningen waarvoor u dankt er niet één verdiend hebt. Beseft u goed wat ik op u aan te merken heb. Beseft u goed dat u geen enkele verdienste bezit. En dat u geen enkele reden hebt om te zeggen, dat wat ik bezit en wat ik verworven heb, dat is van mij. Beseft u goed dat wat ik, zo zegt de Heere, van u vind, beschreven staat in dat 21ste vers van Genesis 8. Het gedichtsel van 's mensen hart is alleenlijk boos. En de eerste vraag die ons gesteld wordt is, aanvaarden we dat? Hoe vernederend en hoe ontluisterend dat ook voor ons is. Want daar gaat dan al ons decorum. En alles waardoor wij zoveel pretenties hebben. En waardigheid denken te bezitten. En rechten menen te kunnen laten gelden. Dat valt allemaal van ons af, als wij eerlijk dat oordeel van de Heere aanvaarden en ervoor buigen. Dat is vernederend. Maar het is wel waar. Of wilt u de waarheid daarvan betwisten? En wilt u zeggen, dat is toch te scherp en dat is toch te vernederend. Laten we er liever voor buigen. En laten we het liever aanvaarden. En laten we het er liever mee eens zijn. En als we er moeite mee hebben om het ermee eens te zijn, laten we dan God bidden of hij ons genade wil geven dat we het ermee eens worden. Want de weg tot de zaligheid bestaat onder andere ook hierin dat we het met God eens gaan worden. Ook als God ons schuldig verklaart. En ook als God ons alles uit handen neemt. En al onze deugden wegwerpelijk kleed gaat worden. Maar des te groter is het wonder. Want gemeente, waar we tot nog toe in gedeeld hebben. En wat nog tot nog toe door de Heere geschonken is. En wat ook in de afgelopen periode weer gegeven is. Tot op dit ogenblik toe. Wij hebben het niet verdiend. En toch is het verdiend. Het is verdiend in dat offer. Van Christus Jezus. En het is op grond daarvan dat God het nog geven wil. En dat God nog sparen wilde. En dat God zijn hand nog wilde openen. En dat de Heere nog verzadigen wilde. Al wat leeft. Stemmen we toe vandaag op de dankdag dat de Heere aan ons niks verplicht is. Stemmen we toe dat de Heere zijn hand zou kunnen inhouden. En dat de Heere ons van alle zegeningen zou kunnen beroven. Stemmen we toe dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Stemmen we toe dat de Heere ook het recht zou hebben om de aarde opnieuw met de vloek van een zondvloed te slaan. Erkennen we dat echt? Dan zullen we ook erkennen dat wat ons in deze periode overkomen is recht en billijk is. Vanmiddag heb ik gezegd, zou het wezen dat de Heere ons de les van onze afhankelijkheid wilde leren. Dat hij zoveel van waar wij op gehoopt en op gerekend hadden, deed mislukken. Dat hij zoveel van waar velen hard voor gewerkt hebben, uiteindelijk in een grote teleurstelling deed eindigen. Zou dat wezen dat de Heere ons onze afhankelijkheid wilde leren? Dat er in de voorzomer die geweldige hagelbuien waren, waardoor het werk van sommigen hier en in de Hoekse Waard en op IJsselmonde in één keer, in 5 minuten vernietigd was? Zou de Heere ons die les willen leren van afhankelijkheid, dat in september die geweldige wateroverlast hier ons onder andere ook getroffen heeft, zodat de aardappeloogst daardoor mislukt is en wat al niet meer? Zou de Heere ons die afhankelijkheid willen leren, nu hij een paar weken geleden in andere delen van ons land voor die geweldige wateroverlast zorgde, waardoor daar de oogst mislukte? Zou de Heere ons die afhankelijkheid willen leren door de veepest, door de varkenspest en door de gekke koeienziekte? Of is het misschien zelfs meer wat de Heere ons met deze dingen wilde leren en onder de aandacht wilde brengen? Gemeente, als wij dat gaan erkennen waar ik het zo pas over had, dat wij onwaardige schepselen zijn en dat de Heere dit op ons aan te merken heeft, dat het gedichtsel van ons hart, van onze jeugd af aan boos is. En als we dan toch zulke pretenties voeren, en als we dan toch zulke rechthebbende mensen denken te zijn geworden, die onze afhankelijkheid hebben afgeleerd, maar die ook onze onwaardigheid niet willen erkennen. Nee, de Heere zal niet meer komen met de zondvloed. De regen zal een keer ophouden. Maar hij heeft nooit gezegd dat er nooit meer regenbuien, plasregens van zegen zullen zijn, die wel het een en ander aan verwoestingen kunnen aanrichten. En dat zijn toch ook oordelen van hem. En dan komen wij in ons land, vergeleken met andere landen en streken van de wereld, er soms nog heel gezegend af. Maar als wij het zo allemaal eens op een rijtje zetten, en het is eigenlijk te veel om te onthouden, je zou het van dag tot dag moeten bijhouden wat er zo her en der in deze wereld aan ramp en leed veroorzaakt wordt, ook door het geweld in het rijk van de natuur. Maar als we het allemaal op een rijtje zetten wat er in één seizoen, in één jaar allemaal gebeurt, dan kunnen we in ieder geval 1 conclusie trekken. Alhoewel God in zijn langmoedigheid deze wereld nog draagt en spaart, daar zijn toch overduidelijk de blijken van zijn ongenoegen. Daar zijn toch stemmen en donderslagen. Daar zijn toch getuigenissen die ons ervan dienen te overtuigen dat wij niet alles kunnen doen tegen de hoge en de heilige God, maar dat de Heer een twist met de wereld heeft. Zijn we het daarmee eens? En stemmen we de Heere toe als een rechthebbend God, dat het nog veel anders en nog veel erger zou kunnen zijn? Wat wordt het in dat licht gezien een wonder, gemeente, dat de Heere zijn zon toch nog doet opgaan, en dat over bozen en goeden, en dat hij zijn regen geeft. Soms is de regen een zegen en wordt er uitgezien en gebeden om regen. Soms is de regen een oordeel. Maar als God zijn regen geeft, dan geeft hij die over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een wonder dat we nog leven mogen op de aarde? Al is die aarde een aarde gehavend en vol wonden. Dat we nog leven mogen onder de langmoedigheid Gods. En dat dat verbond waar God tegen Noach over sprak, nog altijd geldt. En dat we daaraan zoveel te danken hebben. God is getrouw. Dat is het. En dat we vandaag toch nog kunnen danken, dat is omdat God getrouw is. En niet omdat wij het zijn. Dat is omdat God woord houdt. Ik richt mijn verbond op voortaan al de dagen. En al kort de Heere dat wel eens in, omdat we daarom gevraagd hebben door onze zonden, hij doet dat woord niet teniet. Hij herroept het niet. Het zal niet gebeuren dat zaaiing en oogst op gaan houden. En dat koude en hitte op gaan houden. En dat de Heere alles door elkaar heen mengt en gooit. Als blijk van zijn ongenoegen. Het is de trouw van God dat wij nog zijn die wij zijn. En daar heeft de Heere nu ook nog een teken van gegeven. Want in dat natuurverbond is, om zo te zeggen, ook een sacrament door de Heere ingesteld. Een sacrament, een getuigenis. Hij heeft de regenboog gegeven. En u hebt hem in de afgelopen weken waarschijnlijk ook heel wat keren gezien. Wat is de regenboog? Ja, iemand die een klein beetje weet van natuurwetenschap en van natuurverschijnselen, die kan je wel vertellen wat de regenboog is. Er zitten best jongens hier in de kerk die kunnen vertellen wat de regenboog is en waardoor de regenboog ontstaat. Dat is een kwestie van zonnestralen die schijnen op een, als het ware, gordijn van regen. En op die regendruppels breekt het licht van de zonnestralen en het openbaart zich in 7 kleuren. En dat vormt dan met elkaar de regenboog. Soms zie je een uiteinde, de linkerkant, soms zie je de rechterkant, soms zie je, soms ook heel helder, de hele boog. En dat is dus alleen maar vanwege het feit dat de zonnestralen op die regendruppels vallen en dan krijg je dat effect. Je kunt dat namaken, je kunt het zelfs ook met het besproeien van de tuin wel eens een keer hebben. Dat de zonnestralen op de regen, op de beregening breken en dat je in je tuin ook een stukje regenboog ziet. Ja, dat is waar, zo is dat. Zo is dat natuurkundig best uiteen te leggen en uiteen te zetten. Maar daarmee is niet alles gezegd. De Heere heeft dat teken of dat verschijnsel ook het karakter van een teken gegeven. En hij heeft er een speciale betekenis aan gegeven. En hij heeft gezegd, als ik regen op de aarde zal brengen, dan zal ik die boog zien. En dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En tegen Noach en tegen zijn zonen zegt de Heere, als ik die boog in de lucht in de hemel geef, wilt u er dan ook op letten? En wilt u dan ook gedenken aan wat ik nu in dit ogenblik afgesproken heb en wat door het getuigenis van de Heilige Geest voor alle eeuwen bewaard gebleven is, want het staat nu ook in de schrift. God zegt hier dat de boog in de hemel voor hem elke keer een herinnering zal zijn aan zijn trouwbeloften.
En God zegt dat elke keer als die boog in de hemel gezien zal worden, voor u en voor mij daar ook een herinnering in gelegen is van wat de Heere beloofd heeft toen hij zei, ik zal getrouw zijn. En dan kunt u de vraag natuurlijk wel stellen, was die regenboog er toen voor die tijd nog niet geweest? Is die nu pas ontstaan? Sommigen zeggen dat die boog al lang bestond, maar dat die nu pas een bijzondere betekenis heeft gekregen, dat zou kunnen. Maar anderen zeggen dat die regenboog er voor die tijd, voordat de Heere dat tegen Noach zei, niet was. En dat kan wel, maar dan moet er voor die tijd dus ook geen regen op de aarde gevallen zijn. Want als de regen valt en als dat gecombineerd wordt met de zonneschijn, ik bedoel als de lucht niet helemaal dicht zit, maar als er ergens regen valt en ergens anders de zon schijnt, dan krijg je vanzelfsprekend dit natuurverschijnsel. En het is best mogelijk dat er voor die tijd nooit regen gevallen is. Er staat een merkwaardige tekst in het tweede hoofdstuk van Genesis, dat er geen regen op de aarde geweest was, maar dat er een damp opging en dat die damp de aarde bevochtigde. En dat die regen dus eigenlijk pas gekomen is met de zondvloed. En u weet wel hoe dat dan ging, want toen regende het niet een beetje, maar toen regende het 40 dagen en 40 nachten aan één stuk. En het zou best kunnen wezen dat de Heere Noach hier, die op de nieuwe aarde staat, zou willen bemoedigen. Want stel voor, nu gaat het straks weer regenen en dan zou Noach de gedachte kunnen hebben, zou het nou weer blijven regenen? Zou het nou weer 40 dagen en 40 nachten achter elkaar gaan regenen? En dan zegt God nee. Want op een gegeven ogenblik doet God dan de wolken toch scheuren en laat hij zijn zonde doorheen schijnen. Wat niet gebeurde in die 40 dagen van de zondvloed. Want toen was het constant een dikke wolkenlaag en constant regen en regen en regen. Gemengd met de sluizen van de aarde die open gingen. Maar hoe het ook is, als er nu regen valt, zo belooft God, dan zal ik ervoor zorgen dat de zon ook zijn werk kan doen. En dat mijn boog in de hemel gezien zal worden. En God houdt zijn woord. En datgene wat wij een aantal weken geleden geregeld hebben kunnen zien, is voor een ieder die wilde luisteren, een nieuw bewijs dat God nog altijd dezelfde is als in de dagen van Noach. En dat de Heere, toen die boog door ons gezien werd, ook de boog zag en gedacht aan zijn verbond en wist en besloot. En nu zal ik de regen toch op tijd doen ophouden. En zo heeft hij er ons ook op willen wijzen. En dat de Heere zich daaraan houdt, gemeente, dat wordt ons ook duidelijk als wij na Genesis het laatste Bijbelboek opslaan. Want daar keert de regenboog terug. U hebt er wel eens aan opgelet, denk ik, als we dat vierde hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes lezen, dan gaat het over de troon van God. En de troon van God, dat is de plaats waar de Heere regeert. En van waar alle dingen geschieden. Waar de besluiten van de Heere tot uitvoering worden gebracht. Alle dingen geschieden immers naar de raad van zijn wil. En de almachtige koning der koningen en de Heere der Heren doet alle dingen naar zijn welbehagen. Onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En wat ziet Johannes als hij die troon in de hemel ziet staan. En als hij één, hij noemt zijn naam niet, maar het is uit de hele beschrijving duidelijk dat Johannes met grote eerbied en respect spreekt over degene die op die troon gezeten is. En dat hij daar de Heere mee bedoelt als hij de Heere op zijn troon ziet. Die, zo staat er in vers 3 van hoofdstuk 4, in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk was. Dan ziet Johannes een regenboog rondom de troon. Zo hebben wij de regenboog nog nooit gezien. Want voor ons is het of een stukje, of het is een boog, maar die is nooit rondom. We zien die onderkant nooit. Johannes heeft het als een boog gezien, rondom de troon. En dan ziet hij, en let u daar ook op, dan ziet hij daar dat er uit de troon bliksemen uitgaan. En donderslagen. En stemmen. En als je dat vertaalt in de taal van vandaag, dan kun je zeggen dat Johannes uit de troon heeft zien uitgaan de wervelwind Mitch, die in Midden-Amerika zoveel schade en zoveel slachtoffers heeft gemaakt. En dat Johannes uit de troon heeft zien uitgaan de hagelbuien uit juni en de regenbuien uit september en de regenbuien uit oktober, november en de varkenspest en al die andere dingen, bliksemen en donderslagen en stemmen om van te huiveren. En toch was er om de troon de complete cirkel van de regenboog als teken van Gods trouw. Dat verhindert God niet zijn ongenoegen te laten merken. Dat verhindert de Heere niet te laten merken aan de mensheid dat hij torent over de zonde en dat hij rekenschap eist. Maar God blijft in de toren aan zijn ontferming gedenken. Ziet u waar we het aan te danken hebben? Vandaag toch dankdag. En vandaag toch verwachting dat de Heere ook morgen en ook overmorgen en ook tot in lengte van jaren, zoals zolang als het hem behaagt deze aarde te dragen in zijn geduld, dat we tot in lengte van jaren zeker mogen zijn van zaaiing en oogst zullen niet ophouden. En toch is dat nog niet alles, gemeente. We zouden er ook arm aan toe zijn als dat alles was. Want als wij alleenlijk in dit leven op Gods trouw waren hopende, dan waren wij de ellendigste van alle mensen. Als we alleen maar zouden kunnen spreken van Gods langmoedigheid en van Gods zorg en van Gods geduld en van Gods milde hand die opengaat en van die dingen voor ons aardse leven en van het onderhoud, als we dat alleen hadden, dan zouden we slechts voor de tijd verzorgd zijn. Oh ja, dat zijn belangrijke dingen, zaaiing en oogst. Maar al zegt God dat ze niet zullen ophouden al de dagen, voor u en mij zullen ze wel een keer ophouden. Als we 70 of 80 jaar geworden zijn, en sommigen worden dat niet, en een enkeling wordt wel wat langer, leeft wel wat langer en mag wel wat meer van de aarde ontvangen, maar als we die leeftijd bereikt hebben waarbij God de draad van ons leven gaat losmaken, dan hebben wij er niks meer aan dat zaaiing en oogst niet meer zullen ophouden en koude en hitte ook niet. Dan houdt het voor ons toch wel op. En alles wat het land opbrengt, dat heeft voor ons geen waarde meer. Soms zelfs voordat de dood komt, heeft de opbrengst van het land al geen waarde meer. Want er zijn mensen die het toch niet meer tot zich nemen kunnen vanwege hun ziekte. Maar dan, één keer komt die laatste dag. En nou garandeert de regenboog wel veel. Maar de regenboog garandeert ons niet een ingang in het eeuwig koninkrijk. De regenboog is geen goddelijke garantie en een onfeilbare belofte dat het goed zal zijn met onze ziel als God ons gaat onderzoeken. Dan hebben we meer nodig uit de verdiensten van het offer van Golgotha. Gemeente, dan hebben we nodig de vrucht van dat offer van Christus waardoor onze ziel gered wordt. En laat ik dat tenslotte nog mogen benadrukken. Daar geeft het woord van God ons ook alle aanleiding toe. We hebben in het begin van het woord van God iets gelezen. We hebben een ogenblik gekeken naar wat er in het eind van de Bijbel staat in Openbaring. Ik keer met u naar het midden van de Bijbel. Naar het 54ste hoofdstuk van Jesaja. Jesaja 54, een stukje uit wat wel genoemd wordt het troostboek van deze profeet. Vers 9, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Ziet u, via Jesaja herinnert de Heer het volk in de dagen van de ballingschap ook nog aan die tijd. Toen God gezegd had dat de aarde nooit meer door water zou verdelgd worden. God had dat aan Noach gezworen, zo zegt de Heer hier. Maar hij heeft meer dan dat. En dat meerder dan dat, dat openbaart de Heer als hij daaraan toevoegt. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen noch u schelden zal. Zoals God in dat natuurverbond gezworen heeft dat hij trouw zou blijven en langmoedig zou zijn en de aarde nooit meer door wateren zou verdelgen, zo heeft de Heere, maar dan moet ik aan een ander verbond denken. Dat kan ik met het natuurverbond niet klaar krijgen. Maar als ik dan aan het genadeverbond mag denken, dan heeft de Heere daarin een nog veel verder strekkende en nog heerlijker en nog voller belofte gegeven. En zelfs daar ook een eed op gedaan. Namelijk dat hij van zijn volk gezegd heeft. Dat hij niet meer op hen toornen. Nog op hen schelden zal. En dat is ook op grond van dat verdienstewerk van de Heere Jezus. Dat is nog veel rijker. Of niet? Zeg u nou eens eerlijk. Wat is nou van meerwaarde? Dat we te eten en te drinken hebben en dat het nog een poosje zo ongestoord verder mag gaan. En dat we bewaard zullen worden voor ramp en leed en dat de Heer ons voorspoed zal willen geven. Maar allemaal in dit horizontale vlak. Is het dat wat wij wensen? Is het dan goed als de Heer ons dat geven wil, als hij het kwaad van ons weren wil? En als hij allerlei onheil voorkomen wil en als we maar... Enfin, u weet wel, is het dat? Of hebben we hogere belangen in ons leven gekregen? En is de zaligheid van onze ziel ons echt wat waard geworden? En de vergeving van onze zonden, is dat echt iets waar we naar hunkeren? En is de last van die zonde en van die ongerechtigheid ons ook wel eens echt een last geworden? Wat is nou belangrijker? Als wij de dingen moeten taxeren en de waarde van de dingen moeten bepalen, dan zijn wij, en dat blijkt uit het leven van vele mensen, en kijk eens na of het in uw leven misschien ook zichtbaar wordt, dan zijn wij heel gauw klaar met het opstellen van wat prioriteit moet hebben. Want dan hebben we dit en dat en zus en zo. En oh ja, het koninkrijk ook nog. Ja, natuurlijk moet dat eigenlijk wel voorop staan, maar... Zo redeneren we misschien niet, maar zo handelen we wel. Maar waar de orde zoals God die heeft ingesteld in ons leven ook de orde gaat worden. En waar de zonde... En de ongerechtigheden gaan wegen. En waar de noodzaak van de verzoening met God aan de orde gesteld wordt door de Heere. Daar gaan we ontdekken, Heere, ik ben er niet met het teken van de regenboog. En ik ben er niet met uw goddelijke garanties in het natuurverbond. En ik ben niet gered, al zou ik mijn leven lang, 80 of meer jaren, de blijken van uw goedheid mogen ontvangen, zodat het mij aan niets ontbrak. Als ik meer niet heb dan dat, Heere, dan valt het me straks uit de handen en dan kom ik om. Als ik meer niet heb dan wat die rijke man in de gelijkenis had, die elke dag vrolijk en prachtig leven kon, en als dan de laatste dag aanbreekt en je je ogen moet opslaan in de pijn en dan daar ook nog ondervinden moet dat zelfs een druppel water. En wat is nou een druppel water? Dat die je niet meer gegeven wordt. Als we het zo gaan zien, dat er grote dingen aan de orde zijn. Ik moet gered worden. Ik moet verzoend worden met God. Mijn schuld moet verdreven en vergeven worden. Dan gaat zo'n woord als wat Jesaja heeft mogen verkondigen nog veel rijkere betekenis en glans krijgen dan het woord dat de Heere aan Noach heeft toegezegd. Niet om dat te minachten, zo bedoel ik het niet. Maar er is goed, beter en best. En dan wordt het van waarde. O, wat gaat de ziel daarnaar verlangen? En wat gaat het hart daarnaar uitzien? En wat wordt het gebed daarom opgezonden, dat de Heere dat nou ook tegen mij zal willen zeggen? Dat hij nooit meer op mij toornen zal. En dat hij nooit meer mij schelden zal. Maar dat die zonde die ertussenin lag, ook van dat gedichtsel van mijn hart, van mijn jeugd aan, dat dat weg zal zijn. Dat God dat achter zijn rug zal werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En dat ik die vrucht uit de kruisverdiensten van de Heere Jezus zal mogen ontvangen. En dat zo mijn getuigenis mag zijn wat Jacob kon getuigen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Gemeente, en om dat nou te zoeken, daarom leven wij. Om dat heil deelachtig te worden. Om daar alles voor opzij te zetten, om dat te mogen gewinnen. En daar deel aan te mogen ontvangen. Daartoe heeft God ons een plaats op de aarde gegeven. Daartoe heeft hij ons omringd met goede tierenheden en weldadigheden. Daartoe laat hij ons zijn evangelie verkondigen. Want de Heere heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. O, God heeft er een behagen in om zegeningen te geven, anders zou hij het niet doen. En de Heere heeft er nog veel meer behagen in om zonden te vergeven. En om in genade aan te nemen. En om uit de verdiensten van Christus dat wondere genadewerk in het leven van een zondaar te verrichten, zodat die zondaar het mag gaan geloven. Dat om Christus wil al zijn zonden, ook zijn zondige aard, gedichtsel van zijn hart, waarmee hij zijn leven lang te strijden heeft, nu zijn weggedaan, afgewassen, verzoend in het bloed van Christus. O, in de zegeningen van het natuurverbond delen we allemaal. En in de zegeningen van het genadeverbond. Ziet u hoe dat belangrijk is? En hoeveel dat belangrijker is dan dat andere? Werd het al toegepast aan onze ziel? Hebben wij dat nieuwe leven al ontvangen? Kregen we al geloof om de Heere te vertrouwen? Niet alleen als de trouwe God die ons leven onderhoudt, maar ook als die barmhartige Vader, waar zondag 9 belijdenis van deed. Dat hij nou om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste vers.
danken en bidden. Genadige God, ook nadat we uw woord hebben gehoord, zoeken we nog weer uw heilig aangezicht. We danken u voor dat natuurverbond, heren, want wat ligt daar veel van uw goedheid in opgesloten en wat wordt daar veel van uw goedheid in gegeven en in geopenbaard. We danken u ook voor het teken van dat verbond, heren, dat van tijd tot tijd ook zichtbaar is als een zichtbare prediking. Laten we niet blijven staan bij het natuurverschijnsel, hoewel dat ook al een bijzonder wonder van uw majesteit en van uw macht is, dat u dat ook zo schoon gemaakt hebt, heren, simpel als een natuurverschijnsel. Maar u hebt er ook nog een bijzondere betekenis aan gegeven. Wat is dat een rijke gedachte, dat u zelf gezegd hebt dat als u die boog zult zien in de hemel, u aan uw verbond zult gedenken. En dat u aan uw trouw, aan de belofte van trouw zult gedenken. En dat er daarin tegelijkertijd in opgesloten is dat het toch nooit meer zal gebeuren wat er in de dagen van Noach gebeurde. En dat u het ons ook meegeeft als een boodschap. Dat wij eens over alle dingen van beneden uit zouden zien. En het oog zouden richten op u, de God die zo getrouw zijt. En die waakt over uw woord. En van wie we het hebben moeten in alle dingen. Heren, we danken u voor het natuurverbond en al de zegeningen die ons daaruit zijn toebedeeld. Zaaiing en oogst. Ook al gaat het van het jaar anders en al staat de dankdag in een bijzonder kader. Maar toch zaaiing en oogst. Ze hielden ook dit keer niet op. En na de zomer komt de winter en alles spelt ons dat de winter in aantocht is. En straks na de winter komt de zomer weer. Heren, die garantie hebben we. Dat hebt u beloofd. En dat hebt u al zoveel eeuwen nadat u het beloofd hebt, elke keer weer opnieuw waargemaakt. En zo zorgt u voor de mensheid. Zo zorgt u voor de wereld. Zo zorgt u voor een ieder. Geverzadigd. Al wat er leeft, naar uw welbehagen. Heren, daar hebben wij het nou ieder persoonlijk aan te danken. En daar hebben we in onze gezinnen het aan te danken. Daar hebben onze kinderen het aan te danken. Daar hebben onze ouden vandaag het aan te danken. En er is niemand of u deelt erin. En daarom, o God, geef ons een dankbaar hart voor de zegeningen van dat natuurverbond. En laten we u erin kennen en erkennen. En laten we nooit dat rijke van wat gij doet aan u onttrekken en het seculariseren. Zodat wij gaan denken en gaan doen alsof het allemaal zelfstandige krachten zijn. Of alsof het de mens is die het allemaal tot stand brengt. Heren, die ondankbaarheid, die aanvaardt u niet. En dan laat u goddelijk ongenoegen opmerken. En vandaar dat we de dingen ook wel eens zo moeten beleven zoals u ze in dit jaargetijde hebt ons doen beleven. Dat uw hand slaat, dat uw hand terugneemt, dat uw hand het beschikt dat wat in de aarde gegroeid was, niet eens uit de aarde gehaald kan worden. Of dat het wegsterft en wegrot in de grond. Heere, gij zijt een God, om wiens troon de regenboog is, maar uit de troon gaan stemmen en donderslagen en bliksemen. En we zullen op de regenboog om de troon mogen zien, maar we zullen ook de bliksemen en de donderslagen moeten opmerken, opdat wij wijs zullen worden en opdat we tot waarachtige bekering zullen komen. En opdat we u uw recht zullen geven, het recht van de erkentelijkheid en de dankbaarheid, het recht dat we ons voegen naar uw wil. Heren, o leer ons dat en leer de inwoners van deze wereld gerechtigheid. Heren, we bidden u voor de gedupeerden, voor de mensen die schade geleden hebben, wier werk afgebroken is, die teleurgesteld zijn. Dat is ook een verdriet, dat kan ook een kruis zijn.
We bidden u voor diegenen die door allerlei maatregelen gedupeerd zijn, die hun bedrijf misschien moeten opgeven. O God, denk ook aan hen en geef dat zij met die moeite en die zorgen hun weg mogen kennen, mogen vinden naar uw genadetroon, om ook in de raadsels van het leven, en die zijn er, met u te overleggen en uw weg te mogen aanvaarden en uw hand te mogen zien. Heren, we bidden u speciaal dat u ons niet bij brood en bij datgene wat er op aarde groeit en wat wij in ons dagelijkse leven nodig hebben wilt laten staan. Maar dat wij mogen gaan beseffen en meer zullen beseffen hoe nodig het is om gered te zijn voor de eeuwigheid. Heren, wat is dat een ernstig woord als u tot ons zegt, ook op de dankdag, dat het gedicht zo van s mensen hart van zijn jeugd af aan boos is. En dat God van Noach, en dat God van Sem, en dat God van Jafet, en dat God van Gam, en dat geldt van een ieder van ons. Wat een ernstig woord waarmee u ons aanklaagt, en waarbij wij alle rechten moeten verliezen, en waardoor wij tot de belijdenis gebracht moeten worden, Heren. We zijn niet waardig dat gij onder ons dak zoudt inkomen en dat u nog één brok spijzen op onze tafel zou zetten en dat we nog één druppel water tot verkoeling van onze tong zouden krijgen. Leer ons dat ook in oprechtheid belijden, opdat we in die weg ook zullen gaan verstaan de noodzaak van dat genadewonder dat u uit Christus verdiensten nu onze schuld vergeeft en onze ongerechtigheid verzoent, opdat dat woord dat u door Jesaja liet spreken ook in ons leven echt betekenis mag gaan krijgen. Uw belofte, uw goddelijke eed, dat u niet meer op ons zult toornen of op ons zult schelden. Heren, geef dat ook die dingen, ja vooral die dingen, de aandacht van onze ziel zullen hebben en dat we niet zullen rusten voordat we het weten dat dat ook heerlijke werkelijkheid voor ons mag wezen. Gedenk ons dan zo, Heren, met alles wat er in ons leven aan de orde is. Zorg en moeite, vreugde en blijdschap, Heren, u weet het. Geef een dankbaar hart voor alles wat geschonken. Geef afhankelijkheid in de beleving en vertrouwen ook voor de toekomst. En laat het geloof in de voorzienigheid Gods geen ijdele taal zijn, maar beleving des harten. Om zo in voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig en met het oog op de toekomst vertrouwend te zijn. Omdat gij regeert. En omdat het alles gaat naar de raad van uw wil. Hoor ons, o God. Neem weg al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 146, het vierde vers. Het is de Heer, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht.
althans heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.